Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het werk van de Zendings- en Evangelisatiecommissie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Ook vragen we uw aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang, waarvan de opbrengst de komende maanden bestemd is voor de vakantiebijbelweek. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b in de Tollekamp in Wageningen, voor de heer Van der Hatert, Nieuwedam 16 in het Rivierenland ziekenhuis in Tiel, voor mevrouw Stam van Eldik, Lindenhoflaan 31 in zorgcentrum Lingewaarde in Tiel, voor de heer Van Doren, Arnoldus Jacobstraat 26 in Hospice Vrijthof in Tiel, en voor de heer Dirk van Inge, SD Frankstraat 12 in Wolfezen. Afgelopen vrijdag overleed op de leeftijd van 62 jaar de heer Otto Vintelman, gewoond hebbend aan de Waalbandijk 33. De dienst van woord en gebed zal worden gehouden op woensdagmorgen 11 mei om 11 uur in het rouwcentrum op de gemeentelijke begraafplaats aan de Hoef, waarna aansluitend de begrafenis zal volgen. Voor de aanvang van de dienst is er vanaf 10:30 gelegenheid tot condoleren. We bevelen de rouwdragende familie in uw voorbeden aan. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze dienst. Morgenavond om 8 uur is er een bijeenkomst voor ouders van zorgenkinderen. Dinsdag om 4 uur is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. Die wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Donderdag is er een koffiemorgen. En zaterdagavond om 7 uur bent u welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 83 vers 2. Hun aanslag is verwoed en boos. Zij zoeken heimelijk en loos uw volk dat zij zo bits verachten. Het tweede vers van Psalm 83. De kerkenraad wenst u hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zetten deze dienst voort met samen te zingen van Psalm 51 en daarvan de versen 6 en 7. Verwerp mij van uw aangezicht, toch niet, ai laat van mij uw heilige geest niet scheiden, dan zal ik elk die het heilspoor bijster is vrijmoedig al uw rechte wegen leren. 6 en 7 van Psalm 51. Psalm 65 en daarvan het eerste vers zingen we na de geloofsbelijdenis. De lofzang klimt uit Sions zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen gelofte, dag bij dag. Psalm 65, het eerste vers. Maar nu eerst belijden we in gemeenschap met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, ook vanavond mogen we als gemeente samen zijn rondom de open Bijbel. Hier in de kerk, thuis bij de kerkradio of later op een ander tijdstip, op een andere wijze. En we danken u dat het kan. We vinden het vaak de gewoonste zaak van de wereld om naar de kerk te gaan, of misschien ook niet. De gewoonste zaak van de wereld dat de deuren openstaan, maar dat is het niet. Als we weten hoeveel er zijn die vervolgd worden, die het moeilijk of onmogelijk wordt gemaakt om samen te komen, dan bidden we van u, geef dat wij in onze luxe onze verantwoordelijkheid kennen en daar geen vrijblijvendheid voor naar voren laten komen, en geef dat zij daar in de verdrukking, in het lijden, in de vervolging mogen merken dat we voor hen bidden en dat u met de tegenwoordigheid van uw geest ook hen wil troosten en bemoedigen en wil aanvuren om te midden van alle aanvechtingen en aantijgingen toch stand te houden. En dat zij daar, wij hier, alleen in de naam van de Heere Jezus Christus, staande op dat ene fundament. En daarom danken we u ook dat u wereldwijd diezelfde God bent die het aanbidden en het loven waard is. Wil ons nabij zijn, hier in ons samen zijn, ons helpen om te luisteren, ons sterken in het spreken, ons zingen en ons orgelspel zegenen en wilt u het gebruiken tot meerdere glorie van uw naam. En laat het zo alles zien op u. En dan mogen we ook heel veel verwachten. Als we ons vanavond buigen over het leerboekje van de kerk en een begin maken met de 10 geboden, dan bidden we u, geef dat we mogen merken dat u ons niet wil slaan met die 10 geboden, maar juist een weg wijst om te gaan tot eer van u, tot zegen van onze naasten en tot heil van onszelf. Heere God, wil ze onze leidsman zijn in alles, want zonder u kunnen we niet. We vragen het alles uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. Vanavond is aan de beurt om te behandelen uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 34. En die begint met de 10 geboden. Ik wou die vraag en dat antwoord overslaan. Dat is vraag en antwoord 92. Hoe luidt de wet des Heren? Maar ik wilde samen met u heel Deuteronomium 5 lezen. Waar de wet ook in wordt beschreven en nog het een en ander eromheen. Deuteronomium 5 is onze schriftlezing. Mozes riep heel Israël bijeen en zei tegen hen, luister Israël naar de verordeningen en bepalingen die ik heden ten aanhoren van u spreek. U moet ze leren en nauwlettend in acht nemen. De Heere onze God heeft een verbond met ons gesloten bij de Horeb. Niet met onze vaderen heeft de Heere dit verbond gesloten, maar met ons. Wij die hier heden alle in leven zijn. Van aangezicht tot aangezicht heeft de Heere met u gesproken op de berg vanuit het midden van het vuur. Ik stond in die tijd tussen de Heere en u in om u het woord van de Heere bekend te maken, want u was bevreesd vanwege het vuur en klom de berg niet op. Hij, de Heere, zei, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw slaaf en uw slavin rusten, zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente op de berg vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken, met luide stem. Hij voegde er niets aan toe, hij schreef ze op 2 stenen tafelen en gaf ze aan mij. En het gebeurde toen u de stem vanuit het midden van de duisternis hoorde en de berg van vuur brandde, dat u naar voren kwam, naar mij toe. Al uw stamhoofden en uw oudsten. En u zei, zie, de Heere onze God heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid laten zien. En wij hebben zijn stem gehoord vanuit het midden van het vuur. Vandaag hebben we gezien dat God met de mens spreekt en dat deze in leven blijft. Maar nu, waarom zouden we sterven? Want dit grote vuur zou ons verteren. Als we de stem van de Heere onze God nog langer zouden horen, zouden we sterven. Want wie is er van alle vlees die de stem van de levende God heeft horen spreken vanuit het midden van het vuur zoals wij en in leven is gebleven? Gaat u naar voren en luister naar alles wat de Heere onze God zal zeggen. U moet dan alles wat de Heere onze God tegen u zal zeggen, tegen ons zeggen. En wij zullen ernaar luisteren en het doen. Toen de Heere uw woorden hoorde, toen u tot mij sprak, zei de Heere tegen mij, ik heb de woorden van dit volk, die zij tot u gesproken hebben, gehoord. Alles wat ze gezegd hebben, is goed. Och, hadden ze maar zo'n hart om mij te vrezen en mijn geboden alle dagen in acht te nemen, opdat het hun en hun kinderen voor eeuwig goed zou gaan. Ga, zeg hun, keer terug naar uw tenten, maar blijft u hier bij mij staan. Dan zal ik tot u spreken alle geboden, verordeningen en bepalingen die u hun moet leren en die zij moeten doen in het land dat ik hun geven zal, om het in bezit te nemen. U moet dus nauwlettend handelen zoals de Heere uw God u geboden heeft. Wijk niet af naar rechts of naar links. Heel de weg die de Heere uw God u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft en het u goed gaat en u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen. Tot zover onze schriftlezing uit Deuteronomium 5. Wij lezen nu zondag 34 vanaf vraag en antwoord 93. Hoe worden deze 10 geboden verdeeld? In 2 tafelen, waarvan de eerste leert hoe wij ons tegenover God zullen houden, de andere wat we onze naaste schuldig zijn. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijner zielen zaligheid, is alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijt en ontvlucht en de enig ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen in alle ootmoed en leidzaamheid, mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alles goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eerder van alle schepselen afga en die laat varen, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doen. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enig ware God, die zich in zijn woord geopenbaard heeft, of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. Tot zover zondag 34 uit de catechismus. Voor wij hierover nadenken met elkaar, zingen we nog uit Psalm 19 en daarvan de versen 1 en 4. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Des Heren wet nochtans verspreid volmaakter glans, dewijl ze het hart bekeert. 1 en 4 van Psalm 19. gemeente des Heren, het is misschien wel heel herkenbaar wat ik ga zeggen. Het is een uitspraak die zomaar uit een kindermond zou kunnen voortkomen. Ik mag hier ook nooit iets. En dan valt met een klap de deur achter hem dicht. En je kind is de kamer uitgegaan. Met een boze bui vertrokken. Want er was hem, er was haar iets verboden. Ik mag hier ook nooit iets. Nou, ik denk dat we dat wel herkennen. We zijn allemaal jong geweest. En we herkennen dat best wel, omdat wetten en regels en regeltjes je soort belemmeren om je eigen gang maar te kunnen gaan. He, daarvoor hebben we ook prikkeldraad in de wei en staat er een vangrail langs de A15. En daarvoor hebben we ook de wet van de Heere God in onze Bijbel staan. Ja, en als je dan echt alles wel zou willen, dan is natuurlijk elk gebod en elke regel is eigenlijk al te veel. Die stoort je, die hindert je, daar loop je tegenaan. Vrijbuiter en vrijpostig als dat ik ben. Maar dan moet je eens even over nadenken. Wat zit daar nou eigenlijk achter? Is dat in feite niet een geweldige liefde voor mezelf? Een geweldige drang en een geweldige hang om zelf aan mijn trekken te kunnen komen. En ach, ja, God en de naaste, die kunnen best nog wel een tweede goede plaats krijgen. Zo, maar voor de aardigheid zou je er eens op moeten letten. Als je spreekt of denkt bij jezelf, hoe vaak dat je met dat woordje ik begint. Dat je dat in de mond neemt, dat je dat in de gedachten schiet, ik. En dat hoeft niet verkeerd te zijn, hoor, begrijp me goed. Maar toch is het tekenend. En eerlijk gezegd zit ik er meestal helemaal niet mee dat ik mezelf zo hoog heb staan. En dat is nou juist tekenend ook voor een wetteloos iemand die zijn eigen ik zo hoog heeft staan. Je bent jezelf tot een wet. Je bepaalt zelf wel de regels. Je bent autonoom. Ik doe wat ik wil. En ik weet ook best wel wat ik wil en wat ik doe. En je hoeft alleen maar de krant maar op te slaan of het nieuws maar aan te zetten om te horen, om te zien de grove uitlopers van die wetteloze mens getekend, gefilmd te zien. De een die steekt om zich heen, de ander die schiet om zich heen en de ander die blaft en bijt om zich heen, schoppen en slaan, enkel en alleen maar om zelf gaande en staande te kunnen blijven. Hoe langer hoe meer vervagen normen, wetten worden afgeschaft, bijgesteld, afgeschaft. En je moet het elkaar ook weer niet te moeilijk maken in het leven. Goed, genoeg daarover. We hebben het in de catechismus over de wet van onze God. Over de 10 geboden. En misschien dat u dat weet, maar we komen die op 2 plaatsen tegen in de catechismus. De eerste keer bijna helemaal aan het begin. Dan wordt de vraag gesteld, waaruit kent u uw ellende? En dan luidt het antwoord heel kort en krachtig uit de wet van God. En hier in zondag 34 komt de wet, die 10 geboden, weer helemaal terug. Maar, let daarop, hij staat geschreven in de 3e hoofdstuk van de catechismus. In het stuk van de dankbaarheid. Om die te doen uit dankbaarheid, zullen we straks gaan zingen. Och, of wij uw geboden volbrachten, gena, o hoogste majesteit, en gun ons door het geloof in Christus toch de krachten om uw wet te doen uit dankbaarheid. En dan merkt u wel, in een heel ander kader worden de geboden hier gesteld en behandeld dan dat ze in het begin ook even worden aangestipt. En dat de mensen zich daaraan storen. He, dat zondag in, zondag uit, elke morgendienst weer opnieuw. Die 10 geboden worden voorgehouden en voorgelezen en worden herhaald. Dat zegt in feite meer over ons mensen dan dat het zegt over die geboden. Ik denk dat dat dan weer dat ik is. Dat zich best wel aangesproken, aangewezen en bedoeld voelt. Wat dat betreft is het goed om, wanneer we die wet horen, stil te staan bij dat andere ik. Waar de wet mee begint. Ik ben de Heere, uw God. Het ik van God gaat voorop. En dat is niet alleen veelzeggend, maar dat is in feite ook alles zeggend. Juist als dat ik van God zo vooropgesteld staat, dan is dat iets geweldigs troostrijks. En onbegrijpelijk ook tegelijkertijd. Want dat houdt zoveel liefde in. En zoveel genade. Moet u nagaan. Die eerste druk van de wet, waar is die verschenen? In de woestijn. Op een plek waar het warm is. Veel warmer nog dan bij ons. Droog, veel droger nog dan bij ons. Dor en doods. Eigenlijk is die wet gegeven om te beginnen op de plaats waar geen doorkomen aan is. Op de plaats waar dolen en verdwalen nummer 1 staan. Daar geeft de Heere God zijn wet. Want degene die uitgeleid heeft, degene die Israël uit Egypte bevrijdde, laat hen daarna maar niet wat aantobben en zo loslopen daar in die woestijn. Maar die geeft zijn wet als wijzing, als onderwijzing, als wegwijzer. Niet dat we maar mopperen en mokken en zeggen, ik mag hier ook nooit iets. Maar dat je het ontdekt. God heeft in zijn wet mijn bevrijding op het oog. En me dan ook uit te leven in die bevrijding. Binnen de veilige grenzen die hij heeft gesteld. De Israëliet zingt het ook. Hoe lief heb ik uw wet. En door zijn bevelen gunt God mij het leven. Kinderen in de kerk, als je nog niet zo oud bent, dan weet je misschien wel hoe dat was de eerste keer toen je naar school ging. Hoe ging dat? Je moeder zette de voordeur open. En hoppa, doei. Je kon zomaar naar buiten naar school. En vanmiddag om 3:30 dan zien ze je alweer terug. Denk niet dat het zo gegaan is. Denk niet dat je vader of je moeder het zo gedaan heeft. Ze gingen mee. Om je wegwijs te maken. Om je te beschermen. En toen het moment aangebroken was dat je inderdaad alleen mocht gaan, toen kreeg je ongetwijfeld allerlei regels mee. Zul je uitkijken? Zul je niet zomaar de straat oversteken? Niet met vreemde mannen meegaan? Geen snoepjes aanpakken? Geen vuilcontainers omtrappen? Niet een straatje omgaan? En waarom zei je vader, je moeder dat dan? Was dat om je te plagen, om je vreselijk dwars te zitten? Nee, natuurlijk niet. Daarin hebben ze het beste met je voor. Omdat ze van je houden. Omdat ze je lief hebben. En omdat ze je het liefst heel dicht bij je houden. Maar ze kunnen natuurlijk niet elke dag met je naar school toe. En we hoorden dat ook in Deuteronomium 5. Dat de Heere God erop aandringt, doe dat nou. En dan zul je leven. Dan zal het je wel gaan, goed gaan. Het is heel belangrijk om dat te beseffen. Vandaag de dag leven we in een wetteloos tijdperk. We moeten de regels maar zo gauw mogelijk afschaffen. Want daar stoten we ons alleen maar aan. En toch is het zo heilzaam. Regels, orde. Niet vanwege de regels of vanwege de orde of om de orde of om de regels. Nee. Opdat het ons wel gaat. Anders wordt het een regelrechte, ordeloze bende. Hou dus in de gaten. Het ik van God gaat voorop. En die 10 geboden zijn er, om zo te zeggen, een meesterlijke samenvatting van de voornaamste regels die God gegeven heeft in het verkeer met hem en in het verkeer in de omgang met onze naasten, met onze medemens. Daarom ook die tweedeling, zeg maar. Liefde tot God en de liefde tot de naaste. En wat hoorden we ook heel sterk vanuit Deuteronomium 5? Dat die wet gegeven is in het kader van het verbond. Daar moest heel duidelijk ook in Deuteronomium 4 al aan worden herinnerd. Toen verkondigde hij u zijn verbond, dat hij u gebood te doen, de 10 woorden, en hij schreef ze op 2 stenen tafelen. Het is dus geen koude, kille, keiharde wet, ook al is die op 2 stenen tafelen gegraveerd, waar de wetgever verder niks meer met zijn mensen van doen wil hebben, als hij maar gebiedt en heerst. Nee, ik ben uw bevrijder, uw uitleider. En ik wil u een veilig heenkomen gebieden door die woestijn heen en ook in het beloofde land. De weg ten leven wordt daarmee aangegeven. En zo kan er zelfs in Israël een feest gevierd worden dat de vreugde van de wet heet. Simchat Torah. En dan juist aan het adres van wetsovertreders zoals ik en jij en u, mag dan de naam van de Heere Jezus Christus zeker niet onthouden worden, die de wet heeft vervuld, die de wet heeft volbracht. Hem heb ik lief, omdat ik met mijn tekorten bij hem terecht mag. En dat de wet dus in dit gedeelte van de catechismus aan de orde wordt gesteld, wanneer het gaat over de dankbaarheid, dat mogen we bij de behandeling van al die geboden apart steeds niet vergeten. Dat vanwege het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus steeds weer de vinger gelegd kan worden bij een nieuw gebod. Zodat ik het zie. Niet mijn verdiensten zijn het, niet mijn plichtplegingen, maar zijn naam staat daarbij centraal, totaal. God dankbaar voor al zijn weldaden die hij ons heeft bewezen in de Heere Jezus Christus. En daarbij word ik dan ook opgewekt tot een nieuw leven in het geloof. En dan gaat het daarbij niet om allerlei geestelijke hoogstandjes, maar om het gewone, alledaagse leven. Erop vertrouwend dat God door zijn woord en door zijn geest mijn leidsman zal zijn. En dat hij me zal leren hoe ik moet wandelen. Dat is toch telkens weer het gebed van je hart, of niet? Ook ten aanzien van het gebod over je leven. Leid mij, Heere, op uw weg, op uw paden. Wie Jezus Christus heeft leren kennen als een Heere en Heiland, die wil niet anders dan geleid worden door woord en geest, Die wil niet anders dan ook naar de wil van God leven. En dan doet het jezelf hoogst persoonlijk verdriet. Om het te ontdekken, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade, wat ik niet wil, dat zit me zo vaak in de vingers. Dat doet je pijn. Want dan merk je van, ik bewandel niet de weg die God me wijst. Ik bewandel niet de weg die God zo graag wil om hem te dienen uit dankbaarheid. God is uit op bevrijding, uitleiding, uithelping, uit de slavernij. Wij zijn zijn maaksel, gemaakt, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen. In zijn wet wil de Heere God ons dus leren hoe om te gaan met hem en met de naaste. Geboden vallen naar twee kanten toe uit. Maar in feite zijn ze alle 10 gericht op de eer van hem die ze gegeven heeft. Ik ben de Heere. En zodoende worden we door de wet van God geroepen om verantwoordelijke mensen te zijn. Dat betekent heel letterlijk mensen die antwoord geven. Die niet zelf zo steeds weer opnieuw hun eigen woordje klaar hebben. Maar die antwoorden op het woord van God. In hun woorden, in hun daden, in hun gaan, in hun staan. En je merkt wel dat dat vraagt best een luisterend leven. Steeds weer opnieuw gespitst op, wat zegt u? Heren, wat vraagt u? Dat tekent een horend bestaan, een gehoorzamend bestaan. De Heer Jezus die heeft dat zelf ook aangehaald en herhaald in het Nieuwe Testament, toen hij de hoofdsom, de samenvatting van de wet gaf. U zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dat is het eerste, het grote gebod. En het tweede dat daaraan gelijk is, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Aan die twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En dan dat eerste gebod. Geen andere goden. En heel dat rijtje dat daarbij wordt opgesomd in dat antwoord. Bijgeloof. Toverij. Allerlei magie. Alles wat we ook wel eens zouden willen proberen om te kijken wat eruit komt en hoe dat voor mij geldt. Beseft u wel dat u leeft in een wereld vol godsdiensten, in een wereld vol godsdienstigheid, en ze rukken op met de dag, al de goden en godendommen, oosterse wijsheden, religies, al jaren geleden, dat kan wel 50, 60 jaar terug zijn, is er een keer een boekje verschenen met de titel zijn alle godsdiensten, alle wereldgodsdiensten, zijn die gelijk. Nou, vandaag de dag lijkt dat helemaal geen vraag meer te zijn voor heel veel mensen. Nu wil men ons doen geloven, ach, dat maakt allemaal niet uit, het is allemaal hetzelfde, het is één pot nat. Nee, zegt de Heere God zelf, geen andere goden naast of in plaats van mij, niets, niemand voor mijn aangezicht. Ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar in de Bijbel om te beginnen, maar ook daarbuiten. Kijk maar in de wereld om je heen, afgoden, die doen zich om te beginnen heel lief en heel aardig en heel innemend zich voor. En ze zijn er puur op uit om je tot slaaf te maken. Verslaving. En vindt u het dan zo vreemd dat God begonnen is met te zeggen, ik ben de Heere uw God, uw bevrijder. God wil geen slavernij. God wil geen verslaving. God wil niet dat we ons verslingeren aan deze of gene andere goden of godsdienst, waar we onder de duim zitten en onder de duim gehouden worden. Toch ligt dat gevaar op de loer. Zo'n 500 jaar geleden, toen schreef Calvijn al in zijn institutie, in zijn meest bekende theologische werk, hij schreef dat het verstand van de mens is voortdurend een werkplaats waar afgoden worden geproduceerd. Je zou dat kunnen vergelijken met een fabriek waar dat gebeurt aan de lopende band. En zo zit dat eigenlijk in ons brein, in ons verstand, opgesloten. Afgoden. Zullen erop letten. Zullen er waakzaam voor zijn. Wij zijn geneigd, en dat valt natuurlijk het meeste op, hè, om bij afgoderij naar een ander te gaan zitten kijken. Oh, dat is een voetbalgek. Oh, dat is mijn idool. Mijn hele kamer hangt vol, totaal behangen en beschilderd en noem maar op. En dan gaan we naar een ander zitten wijzen. En we denken voor een ander. En we schudden ons hoofd. Maar blijf gewoon maar bij jezelf. En stel jezelf steeds maar weer de vraag opnieuw. En dat is echt geen overbodige luxe om dat te doen. Hoe sta ik nou zelf tegenover God? Tegenover zijn woord, tegenover hem die me zijn woord, zijn wet heeft gegeven. Want die God is een God van heil, die uit goedheid, zonder pijl, ons het eeuwig, zalig leven geeft. En afgoden, die zijn stom. Die hebben oren, maar ze horen er niet mee. Je hebt er niks aan. Maar ze hebben jou, ze hebben u. Ze hebben mij, voordat je er erg in hebt. En door de zonde oefenen ze macht over je uit. Een praktisch voorbeeld, wat in dit rijtje zozeer niet naar voren kwam, maar wat we ongetwijfeld herkennen, we kijken dan alleen even naar een ander, waar ik net de vinger bij legde en dat eigenlijk afwees. Maar Jezus die legde vaak meerdere plaatsen de vinger bij de God, de afgod die Mammon heette. Dat is de geldgod. De god geld. Als je denkt aan die rijke jongeling die bij de Heere Jezus komt, en dan proef je gewoon, dan voel je wat voor een macht die Mammon uitoefent. Gebonden aan je centjes heeft die nieuwe religie, dat mammondom, je te pakken. En Jezus heeft daar verdriet van. Want die krijgt niet de eer. Die man die wou wel in de hemel komen hoor. En die jongeling die rijk was, die had ook vreselijk verdriet. Maar niet omdat hij Jezus zo'n verdriet gedaan had, maar omdat hij juist zo rijk was en vele goederen had. En daar zo moeilijk of eigenlijk helemaal geen afscheid van kon nemen. Die geldgod heeft je te pakken voor je het weet. En die wil je hoe langer hoe meer in zijn greep krijgen. En daardoor, ook door alle luxe en weelde die er kan zijn, ligt het gevaar op de loer dat we God uit het oog en het hart verliezen. En daarom is dat antwoord zo heel sterk, als daar wordt gesproken over mijner ziele zaligheid, zo lief als mijn zaligheid me lief is. Daarom is God begonnen om zijn gebod mij te stellen. Maar eigenlijk moet ik het omkeren. Is het je nou echt om je zaligheid begonnen? Waarom dan? Om maar uit de de hel te blijven? Hou ik daarom zoveel van Gods wet? Ik denk dat we dat antwoord om moeten keren. En dat we eerst moeten zeggen dat mijn zaligheid die gaat God ter harte. Daar is God op uit. God wil niet mijn ondergang. God wil niet mijn dood. God wil niet mijn verloren gaan. En dat is heel opmerkelijk als je eens goed leest in antwoord 94 en antwoord 95. Daar wordt heel veel gezegd. Maar waar het daar nou in feite om draait. Je denkt al die afgoderijen die rollen daar over elkaar heen. En die worden daar in één adem als het ware opgesomd. Maar waar gaat het daar nou in feite om? Zowel in 94 als in 95. Juist in het kader van dat eerste gebod dat we God kennen. En dat is niet alleen van, oh ja, nou weet ik het weer, dat kennen. Maar ook zoals het in de Bijbel wordt verwoord. Dat ik omgang met hem heb. Dat ik verkering met God heb. Dat er een liefdesverhouding is die steeds hechter en echter wordt en steeds meer en meer. Daar is het in feite in 94 en 95 de antwoorden om begonnen. Het kennen van die God. En hoe langer, hoe meer je die God kent, die zich ook te kennen geeft. Hè? Het staat er nadrukkelijk bij geschreven. Hij heeft zich geopenbaard in zijn woord. En hoe? Als vader, als zoon, als heilige geest, in al zijn heerlijkheid, in al zijn volheid. En dan moet ik maar weer de vraag stellen aan mezelf. Waar vertrouw ik nou op? Hem te kennen, met hem te verkeren, naar zijn stem te luisteren. Waar heb ik mijn leven aan verpand, aan te danken, aan verloren? En dan wordt hier ook heel nadrukkelijk gezegd, heel exclusief, heel uitsluitend, de enig ware God te kennen. En al het andere, dat stelt niks voor. Dat draait je alleen maar een rat voor de ogen. De enig ware God, hem vertrouw ik. En daar volhard ik in. Van hem verwacht ik het. Aan hem alleen onderwerp ik me. En wel zo dat ik eerder weet ik wat allemaal opgeef, dan dat ik ook maar in het minste iets tegen zijn wil zou doen. Hem te kennen. En dan is er geen plaats meer voor een ander. Of voor iets anders. Voor afgoderij. Het is heel exclusief wat hier wordt verwoord in deze antwoorden. Dan gaat het mes erin. Nou, dat kon best eens zeer doen. Want dat wordt niet verdoofd, zoals bij de tandarts of bij de chirurg. Had het mes erin. Met uitsluiting van alles, God alleen. Hoe kan ik dat? Nou, nooit los van zijn woord. Heel veel mensen denken vandaag de dag godsdienstig te zijn. En vroom door allerlei gedachtenspinsels aan te hangen. En na te praten weer van andere mensen. En daar kun je ook wel een afgod van maken hoor. Net zo goed. Maar God heeft ons zijn eigen woord toevertrouwd. Om ons daarover te buigen. Om daarin te lezen. Om daarin te studeren. En om daar hem te ontmoeten. En tot de belijdenis te komen. Niet ik, maar hij. En te beseffen wat Johannes schreef. Kinderen, wacht u voor de afgoden. Pas op. Let op. Paulus die schrijft daarover, daarom mijn geliefde, vlucht weg van de afgodendienst. En de Heer Jezus zelf is ook aan die verzoeking blootgesteld geweest in de woestijn. En wat zei hij ook alweer? Ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. De enige waarachtige God. En Jezus Christus die u gezonden hebt. Een heel mooi stuk in het Oude Testament, in de profetie van Jeremia, het 17e hoofdstuk. Daar moest Jeremia het ook heel scherp en heel sterk uitdrukken toen hij schreef: zo zegt de Heere, vervloekt is de mens, de man die vertrouwt op een mens die een schepsel tot zijn arm stelt, terwijl zijn hart van de Heere afwijkt. Hij zal zijn als een kale struik in de vlakte, die het niet ziet wanneer het goede komt. Hij verblijft op de droogste plekken in de woestijn, in zilt en onbewoond land. Maar gezegend is de man, de mens die op de Heere vertrouwt, wiens vertrouwen de Heere zelf is. Wat ben je gezegend met zo'n God, die zich bekend heeft gemaakt en zegt dan niet: ik mag ook nooit iets. Dat is mopperen. Dat is je eigen ik voorop stellen. Maar je mag danken zo'n God te hebben die het beste met je voor je heeft. Die het beste met je voor heeft en het beste voor je heeft. En het beste wacht ons nog. Als je zo die geboden hoort op het eerste gehoor, dan klinken ze misschien best wat stroef. Maar toch is het waar wat de dichter zingt. Namelijk dat de inzettingen van God net als gezangen zijn, liederen. Misschien bent u muzikaal. Ik kan geen noten lezen, maar ik zie ze wel staan op van die zwarte lijntjes. Het zijn er geen 10, het zijn er maar 5 in onze psalmboeken. En die notenbalken die zien er eigenlijk helemaal niet zo artistiek uit. Maar het is mogelijk om met behulp van die, zeg maar, saaie rechte lijnen de mooiste muziek te schrijven. En die 10 geboden, die lijken zulke saaie rechtlijnige lijnen te zijn. En toch, als je je leven ermee vult, omdat je God wilt kennen, Hem kent en Hem wilt dienen, dan wordt je leven één groot muziekstuk. Tot eer van Hem. Zo mag je leven een lied zijn. Geschreven volgens de lijnen. De lijnen die Gods eigen vingers trokken. Amen. We zingen uit de Psalm van de Wet. En dat is Psalm 119. De versen 47 en 49. Ik ben eeuwiglijk gedachtig aan uw woord. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. 47 en 49 van Psalm 119. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe hemelse Vader, we danken u dat u uw wet hebt gegeven, destijds in de woestijn, om uw volk Israël niet zomaar doelloos het zand in te sturen, de woestijn in te sturen, maar steeds weer gericht te zijn op u. Dat ze u zouden kennen als de levende God. Dat ze u zouden liefhebben. Dat ze u zouden weten u hun bevrijder te zijn. Die geen lust, geen plezier had in de slavernij en in de gevangenschap in Egypte. Heren, we weten ook hoe breekbaar de geboden waren. Binnen de kortste keren lagen de eerste stenen tafelen kapot op de grond. Heren, we bidden van u, geef dat we zo met uw woord niet omgaan, maar dat we het ontdekken voor het eerst en opnieuw, dat u zich daarin te kennen geeft. Laat merken, laat lezen, laat horen wie u bent. En dat we zo steeds meer mogen ontdekken wat u ook van ons vraagt. Heren, maak ons uw wegen door uw woord en door uw geest bekend en leer ons hoe die zijn gelegen en waarheen u uw treden wendt. En leid ons, ga ons voor op het levensspoor. Heren, wij bidden van u, laat uw wet voor ons geen knellende band zijn. Want dan zijn wij het, die zo graag uit de band springen en die ons daardoor stoten en storen aan uw geboden. Terwijl u ze juist gegeven hebt als bescherming, opdat we ons niet te buiten gaan en onszelf zouden bezeren of in het verderf storten. Heren, leer ons uw liefde hebben, elke dag weer opnieuw en de naaste als onszelf. En zo te gaan in de weg die u wijst in uw woord. We bidden u voor onze wetteloze wereld. Iedere dag weer komen we daar nieuws en berichten van tegen in onze huiskamers en in onze brievenbus. Dat mensen blijkbaar niet weten wie u bent, maar alleen hun eigen ik heel hoog in het vaandel hebben. En soms is het net alsof we in de spiegel kijken. Want dat eigen ik van ons, wat is het moeilijk om dat te verloochenen. Om daar een streep door te zetten en alleen de Heere Jezus over te houden. Vergeef ons dat, o God, en we danken u dat u het niet moe wordt om ons daar telkens weer aan te herinneren en om ons toch telkens weer mee te nemen achter u aan en te wijzen op uw woord. We bidden van u, wilt u die God zijn die door uw woord en door uw geest erkend zal worden. Eenmaal moet toch alle knie zich buigen en zal alle tong zich belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot eer van u, de Vader. Geef dat het dan niet te laat zal zijn. En daarom is de tijd waarin we nu leven, ook al is die boos en schudden we ons hoofd erover, toch kostbaar om uit te kopen. En om dat heden van de genade, uw genade, uit te buiten. Goed te gebruiken, te besteden. En dat we ons leven niet invullen met allerlei bijzaken en liflafjes die wij misschien wel leuk en lekker vinden, maar waarbij we u uit het oog verliezen. Heren, laat uw geest werken, die wijst op Jezus Christus. En laat zo uw gemeente wereldwijd en ook hier in Ochten mogen groeien en bloeien tot eer van u. Wees met een ieder die het moeilijk heeft, in zorgen zit, die topt met vele vragen misschien wel, met allerlei waaroms, ontfermt u zich over hen die in het donker zitten, met de luiken gesloten en waar het licht van Pasen nog maar nauwelijks doorheen schemert. Geef, Heren, dat u als het licht der wereld binnenbreekt en baanbreekt, ook daar waar het soms zo donker kan zijn. Wees met de bedroefde en de beproefde. Wees met een ieder die ook in voorspoed leeft. En geef dat weelde en luxe ons niet afleiden van u, maar ons heel dicht bij u houden. Bewaar ons voor gevaren. Wapen ons daartegen met uw wapenrusting. Die is genoeg en afdoende. En dat we die ook hanteren. Elke dag weer opnieuw. Ga met ons als we weer naar onze huizen gaan of de knop van de kerkradio afzetten. En geef ons nog een goede en een gezegende zondagavond. We bidden u voor alle kinderen, jongelui die weer naar school gaan en allen die hen lesgeven. Geef dat ze dat mogen doen, ook tot eer van u. We dragen allen aan u op die steeds dichter bij een examen komen, wat over een enkele week begint. Geef hen ook te vertrouwen op u en hun best te doen voor uw aangezicht. Om over een enkele week dat felbegeerde papiertje in ontvangst te mogen nemen. Omdat ze ook weer verder kunnen. Heren, we bidden u ook, leer ons ook te zien, jong en oud, nooit uitgeleerd, nooit uitgestudeerd te zijn in de Bijbel. En dat we u mogen kennen, omdat u zich te kennen heeft gegeven. Houd ons bij de les van uw koninkrijk en hoor ons uit genade om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. Een blijmoedig gever heeft de Heere lief. Daarna zingen we van de 10 geboden des Heeren achter de psalmen. Het eerste, het tweede en het 9e vers. Mijn ziel herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. Ik ben de Heer, uw God en koning die van Egypte u bevrijd. Och, of hij uw geboon volbrachte gena, o hoogste majesteit. Het eerste, het tweede en het laatste vers van de 10 geboden des Heeren. Thank you. Ga dan u heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.